Namens de kerkraad wordt het volgende aan de gemeente meegedeeld. Wat de kerkdiensten betreft, zondag 9 november hoopt 's morgens om 9:30 voor u voor te gaan kandidaat G. Kater uit Kruiningen en 's avonds om 6:30 kandidaat N. Diepeveen uit Sterrendam. De collecte betreft in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij, terwijl de collecte aan de uitgang bestemd is voor het solidariteitsfonds. Wat collectebonnen betreft, morgenavond zijn deze weer te verkrijgen tussen 7 uur en 8 uur bij de familie van Vossen, Meanderlaan 210. Vrijdagavond is er weer de 12 min club. We beginnen om 6:15. De jongens en meisjes uit groep 5 tot en met 8 zijn daar weer van harte welkom. Eveneens op vrijdagavond is er weer Bijbelkring en deze begint om 7:45. Van alle aangekondigde zaken geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons gemeente deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 35 en daarvan het 9e vers. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk, uw majesteit, de erkentenis van mijn hart bewijzen. Ik zal u voor aller ogen prijzen. 9e vers van Psalm 35. Gemeente, doe een uw belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen wij daarna uit Psalm 96 en daarvan de versen 3 en 9. Aldaf gewoon zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden, is die de hemelen heeft gesticht En juich al voor het aangezicht des Heren. Derde en negende vers van Psalm 96 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laat ons gemeente het aangezicht van de Here zoeken in gemeenschappelijk gebed. Het is, Here, dankzij uw leiding dat wij tezamen mogen zijn rondom uw woord. Uw woord, dat wij onze eigen taal mochten ontvangen, omdat u gegeven hebt, dat al heel lang geleden, dat ook vertaald werd. U hebt geschonken, Here, dat dat woord mag worden bediend, uitgelegd, toegepast. Dat mocht vanmorgen geschieden in deze gemeente. En u geeft ook vanavond de gelegenheid om rondom dat woord samen te komen, opdat uw woord ook vanavond heerschappij zal hebben. Wilt u daartoe zelf, Here, in ons midden zijn? Want wij hebben reden u te danken dat u ons dat woord gegeven hebt. Maar wij hebben ook nodig dat u zelf zorgt dat dat woord wordt ingedragen in onze harten. Wilt u dan geven dat wat hard is, zacht gemaakt mag worden? Dat wat gesloten is, geopend mag worden? Dat wat duister is, verlicht mag worden? Om het te merken dat uw wonderen van barmhartigheid verricht. Heer, u kent onze harten. U weet wie wij zijn en wat we nodig hebben. Welke zorgen, welke vreugde, welke vragen daarin leven, welke zaken in onze levens ook, van proberen af te leiden van datgene wat u in uw woord hebt geopenbaard. U doorgrondt en kent ons en bent al onze wegen gewend. Maar u bent ook bij macht om ons uw zegen te schenken, zodat wij ons mogen verwonderen en verblijden over datgene wat u doet. Heere, wilt u dat schenken, opdat wij niet alleen gelaten zouden worden, want al zijn wij te samen gekomen, als u zelf niet in ons midden bent, o Heere Jezus, met uw geest en woord, dan zal het enkel armoede wezen. En daarom vragen wij van u, zend uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. Geef wijsheid aan elk die een bijzondere taak heeft in deze dienst. Maar gedenk ook aan ieder hier tegenwoordig of meeluisterend. Wil uw koninkrijk bouwen over heel deze wereld. Gedenk ook aan mensen die arbeiden op de zendingsvelden, die soms staan op eenzame plaatsen. Wilt u ze nabij zijn, ook die vervolgd en verdrukt worden omwille van uw woord? Wil door alle dingen heen laten blijken dat u wilt voortgaan met uw werk en dat u toebrengt. En dat u dat wilt doen, Heere, vragen we ook vanavond hier. Wilt u geven dat uw genade uitgedeeld mag worden en ontvangen mag worden door mensen van allerlei leeftijden, in allerlei omstandigheden, tot zaligheid van hun zielen, tot leiding voor hun leven hier op de aarde, tot eer van uw naam nu en tot in alle eeuwigheid. Heere, ga ons niet voorbij, maar gedenk ons vanuit uw volheid, vanwege de grote hogepriester die als de biddende hogepriester leeft, tot in alle eeuwigheid aan uw rechterhand. Hoor ons, o God van alle genade, als wij komen niet in onze eigen naam, maar als u aanroepen, smekend, gedenk ons in de vergeving van onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing kunt u vanavond vinden in 1 Koningen 18. En daarvan naderen de versen 18 tot en met 41. Ik noemde u 1 Koningen 18, de versen 18 tot en met 41. Dat begint met het antwoord wat Elia aan Achab geeft, nadat deze hem heeft beschuldigd de beroerder van Israël te zijn. En dan luidt het woord dus hier als volgt in de vers 18 tot en met 41 van 1 Koningen 18. Toen zeide hij, dat is dan Elia, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij lieden de geboden van de Heere verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het gans Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baal, en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na, en zo Baal het is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk, ik ben alleen een profeet des Heren overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geven, en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen, en op het hout leggen, maar geen vuur eraan leggen. En ik zal de andere vark bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan en ik zal de naam des Heeren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide, dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal, kiest gij lieden voor u de ene vark en bereidt gij hem eerst, want gij zijt velen. En roept de naam van uw God aan en legt geen vuur eraan. En zij namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan. Van de morgen tot op de middag, zeggende, o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorden. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide, roept met luider stem, want hij is een God, omdat hij in gepeins is, omdat hij wat te doen heeft, omdat hij een reis heeft, misschien slaapt hij en zal hij wakker worden. En zij riepen met luider stem en sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. Het geschiedde nu als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoord en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk, nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heeren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Israëls, tot welke het woord, tot de kinderen van Jacob, tot welke het woord des Heeren geschied was, zeggende, Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heeren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaad. En hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doe het een tweede maal. En ze deden het een tweede maal. Voort zeide hij, doe het een derde maal. En ze deden het een derde maal. Dat het water rondom het altaar liep. Daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat Elia naderde en zeide, Heere God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worde dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen ze op hun aangezicht en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. En Elia zei tot hen, grijpt de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen. En Elia voerde hen af aan de beek Kizon en slachtte hen al daar. Daarna zeide Elia tot Agab, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Tot zover dit gedeelte waarbij we ook stil hopen te staan met de hulp van de Heere. Ik lees u nogmaals het gedeelte uit vers 24, het eerste gedeelte. Roept gij daarna de naam van uw God aan en ik zal de naam van de Heere aanroepen en de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. U krijgt gelegenheid om uw gaven uit te reiken, van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Laten wij gaan zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 135 en daarvan de versen 3. 9 en 10. Psalm 135, vers 3. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Vers 9. De afgoon van het heidendom. Goud of zilver, goon in schijn, hebben lippen, maar zijn stom. En vers 10. Oren ziet men aan hun hoofd, maar zij horen er niet mee. Wat er verder volgt in de genoemde versen 3, 9 en 10 van Psalm 135. Gemeente, het volk is voor de keus gesteld. In het heilig rechtsgeding wat God met zijn volk heeft. En hij heeft dat gedaan door middel van de dienst van de profeet Elia. Als wij daar vanavond bij hopen stil te staan, waarbij de lijnen die in dit gedeelte getrokken worden ook voor ons van belang zijn, dan willen we stilstaan achtereenvolgens bij een schandelijk zwijgen, bij een machteloos zwijgen en bij een heilig spreken. Allereerst een schandelijk zwijgen. Wanneer wij met andere mensen spreken, kunnen er momenten zijn dat wij eigenlijk verwachten dat die andere mensen tot ons zullen spreken. Dat ze zullen reageren. Dat ze in stemmen zullen knikken. Of dat ze ook zullen spreken, zodat we kunnen horen wat zij vinden van datgene wat wij aan hen voorstellen. Soms gebeurt het dat echter iemand niet een bepaalde reactie laat blijken. En nu kan dat natuurlijk het geval zijn wanneer iemand het werkelijk niet verstaat met zijn oren. Maar dat kan ook het geval zijn als de persoon in kwestie de zaak een beetje van zich afschuift. Als die eigenlijk niet wil reageren. Dan geldt lang niet dat je kunt zeggen wie zwijgt stemt toe. Veelal vinden we dat onaangenaam. En hebben we zo onze eigen gedachten als mensen zwijgen terwijl wij verwachten, of in elk geval zouden mogen verwachten dat ze reageren. We kunnen zeggen dat was toen niet anders. Toen Elia gesproken heeft, viel het op. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Nee, dat had niet te maken met hun oren. Dat had er ook niet mee te maken dat ze de boodschap van Elia niet begrepen hebben. Want de Heere, de God die Elia geleid heeft, heeft zijn knecht een boodschap meegegeven die echt voor geen tweeënlei uitleg vatbaar was. Het staat er immers duidelijk. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na, en zo Baal het is, volgt hem na. Zij hebben dus gehinkt op twee gedachten. Het kan wel zijn dat we ons dat zo moeten voorstellen, dat ze de Baal dienden als Agab dat aan hen vroeg. En dat ze zeiden, laten we dat maar doen, want dat stelt onze koning en onze koningin, stellen dat aan ons voor. Baat het niet, dan schaadt het niet. En mogelijk zijn er ook heel wat van het volk geweest die dat niet alleen voor de vorm hebben gedaan, maar er werkelijk veel van hebben verwacht. En tegelijkertijd was het ook niet zo dat ze zeiden, we keren de Heere volledig terug toe. Ze zullen tegelijkertijd ook wel bepaalde zaken hebben gedaan waarvan ze zeiden, die doen we voor de Heere. Daar zijn we mee in aanraking gekomen, we weten daarvan wat de Heere, dat hij ons geleid heeft en laten we hem ook maar een zekere verering geven. Misschien voor de veiligheid. Je kunt maar beter meerdere goden dienen. Als je dan in de problemen komt, zullen die goden zich niet tegen je keren. En zo werd de Heere als het ware gezet in de rij van de afgoden, van wie met name Baal een voorname was. De profeet heeft gezegd, Elia, kies de Heere of Baal? Nu, wat voor reden zou er zijn om Baal te kiezen? Van hem werd de zogenaamde vruchtbaarheid verwacht. Hij zou de macht hebben over de regen. Hij zou de macht hebben om alles te laten groeien. Hij zou zorgen voor gewas en voor welvaart. Wat was daar in de achterliggende periode van terechtgekomen? Als de Israëlieten 's morgens naar buiten gingen, dan was daar niet, zoals er anders wel was, de dauw. En die dauw die was er niet een paar dagen niet, maar dag in dag uit was die er niet. En in de tijd van de regen waren er geen regens. En dat was niet even zo, maar dat bleef zo. De dagen werden weken, de weken regen zich aaneen tot maanden en jaren. En het was droog en het bleef droog, de hemel van koper en het gewas verdorde. Baal, zijn naam betekent heer of meester. Het is een soort titel, meerdere goden droegen die naam wel, al was er kennelijk één die in het bijzonder vereerd werd. Ze hadden de Baals gediend, dat zegt Elia in het meervoud tot Agab, en naderhand gaat het dan verder over één speciale Baal. Maar regen en vruchtbaarheid heeft deze zogenaamde meester niet gegeven. En de profeten van het bos, die hebben te maken met een godin, Asjera. Wat vernemen we van die godin? Ook niet dat ze iets heeft uitgericht. En daarom zou je kunnen zeggen dat de keuze die ze moeten maken eigenlijk toch al wel duidelijk is. Ze hebben nu 3,5 jaar Baal gediend en de Heere tegen zich gehad. En er groeit niets en er valt geen water, er is geen dauw. Maar het volk zwijgt. Kiezen ze daarmee ervoor om verder te gaan op de ingeslagen weg? Ze blijven hinken op twee gedachten, ja dat is waar, maar als we hun keuze goed wegen, dan kun je zeggen eigenlijk, dan gaan ze achter de Baal aan. Want de Heer heeft gesproken door een van zijn profeten, en dat was wel later naar ik meen, maar het gold voor alle tijden. Ik zal mijn eer aan geen ander geven, en ook mijn lof niet aan de gesneden beelden. De Heer wil op geen enkele wijze met Baal delen. En een volk dat hinkt op twee gedachten, dat dient hem niet. Een volk dat schandelijk probeert te eten als het ware van twee balletjes, en de waarheid in het midden wil laten. Of zegt het is allebei waar, we moeten Baal dienen, we moeten de Heere dienen. Is een volk dat ten diepste de Heere de rug toekeert. Een volk dat zwijgt op de woorden van Elia. Een volk dat de naam van de Heere niet heeft beleden. Een volk dat een eigen weg wil gaan. Die geen begaanbare weg zal blijken te zijn. Dat volk zegt namelijk, al zwijgt het wel iets. Het zegt, de Heere is voor ons niet de enige God, de ware God. Dat volk komt niet met berouw en wil daarin dan ook de weg die ze zijn we gaan bewandelen voortzetten. Tegen de Heere en tegen zijn waarschuwing in. Wanneer daar twee mensen zijn die zich voorbereiden op een huwelijk, en de bruidegom zegt, wat is het toch een voorrecht dat jij mij als de enige beschouwt en dat wij samen verder mogen gaan. En dat dan die bruid eigenlijk maar zwijgt en dat die bruidegom de indruk moet krijgen, eigenlijk vindt ze het niet. Eigenlijk vindt ze dat ik misschien wel aardig ben, maar dat er ook nog wel iemand anders is. Wat zouden wij van zo'n verbintenis zeggen? Zo heeft het volk, de bruid van de Heere, die de bruidegom is, zich tegenover de Heere gedragen. Hij heeft dat volk zich ondertrouwd. Het is het volk van zijn verbond. Het volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten heeft genoten, dat de Heere zich tot een volk verkozen heeft. Dat hij, nadat het in Egypte was, heeft onderhouden, ook toen het moest gaan door de woestijn. Dat hij vanuit dat land Egypte had uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Dat volk dat hij had doen wonen in het land Canaan, gelijk hij beloofd had eens aan Abraham reeds. Dat volk dat hij van goede wetten had voorzien en dat volk dat hij in het leven behouden had telkens. Dat volk heeft hem de rug toegekeerd. En dat doet dat dan min of meer half. In eigen oog dan. Maar de Heere weet dat ze totaal niet met hem leven. Baal, hij werd gediend. En de keus voor Baal werd gemaakt door dat schandelijk zwijgen. Ja, we kunnen zeggen dat is eeuwen geleden. En Baal is er vandaag niet. De beelden die men toen had, al zullen ze op de Karmel misschien niet gestaan hebben, wij hebben ze niet. Maar ook in het Nederland van 2008 is er van alles en nog wat waarvan je kunt zeggen dat het met de afgodendienst samenhangt. Alles waar je buiten de Heere je vertrouwen op stelt. En dat kan zijn op welvaart. Dat kan zijn op van alles in dit leven. Op geld, op goed kunnen mensen hopen. Op middelen die ze op zichzelf wel mogen gebruiken, kunnen ze vertrouwen zetten. Ze kunnen menen dat datgene wat ze hebben garant zal staan voor hun geluk. Is dat ook in uw of in jouw leven zo? Dat wij het geluk verwachten van de dingen van dit leven. Dat we zeggen, als ik dit maar gekocht heb, als ik dat maar beleefd heb, als ik daar maar geweest ben. Als het zo en zo zal gaan in mijn leven, ja dan zal ik het geluk hebben. En dat we de gaven die de Heere geeft, stellen boven hem die ze gegeven heeft. Boven de Heere zelf, de gever. En dat we ons geluk en ons betrouwen niet zetten op hem. Maar dat we als het ware net als de Israëlieten zijn, tot wie Elia gesproken heeft, dat ze op twee gedachten hinkt. Kunnen vandaag ook de goden van deze tijd gediend worden. De helden van de sport, de macht van het geld. Kan ook zijn dat mensen zeggen, ik vertrouw op wat ik zelf allemaal tot stand gebracht heb. Daar ben ik trots op en daar steun ik op. Mensen kunnen vertrouwen op de technische middelen die ze gebruiken. Ze kunnen vertrouwen op allerlei zaken. Maar de techniek stelt ook weer telkens voor nieuwe vragen en problemen. Ze is een middel om bepaalde problemen op te lossen, maar ze mag niet gesteld worden in de plaats van de Heere. En hoewel we geld kunnen gebruiken, moeten we tegelijkertijd bedenken dat wie bouwt op het geld, gebouwd heeft op de mammon die wankelen zal en bezwijken. En als we vertrouwen op mensen, zoals bijvoorbeeld een zieke die het zegt, ik vertrouw op de dokter. En eigenlijk niet bedenkt dat die dokter afhankelijk is in wat hij doet van de Heere. En dat het genezingsproces niet afhankelijk is van de dokter, maar van de zegen van de Almachtige. Die steunt en leunt op de zaken van dit leven. Daarom moet het onszelf afvragen, wat is de garantie die wij belangrijk vinden voor de zaken die wij nodig hebben en voor het geluk? Is het zo dat wij bij de Heere onze noden bekendmaken? En dat we zeggen, beter dan dit tijdelijk leven, is de gunst, is de liefde, is de genade van God. Een vraag die ontdekt, heeft Elia gesteld. En dat volk zegt niet, nou ja, die afgodendienst was de zaak van onze koning Elia. U hebt dat verkeerd gezien. Ahab en Izebel natuurlijk, die gingen erin voor. Ahab en Izebel, die dienen de Baal, maar wij doen dat niet. Nee, ze zwijgen. Elia spreekt ze toe en zegt, hoe lang hinkt God twee gedachten? Als in ons leven het zo zou zijn, dat wij steunen op iets anders dan de ware God, laten wij dan niet zwijgen, maar dat belijden. Laten wij dan niet zwijgen, maar dat voor de Heere neerleggen. Want we kunnen wel doen alsof we dat niet horen en onze eigen weg voortzetten. En proberen te wandelen in twee wegen. Maar wie op twee wegen wil wandelen, in twee wegen wil wandelen, zal in één van die vallen, zegt het woord van God. Er zijn wel mensen die dat doen, dat ze op de fiets zitten en dat ze nog een andere fiets met hun ene hand nog proberen voor te trekken. Bijvoorbeeld als ze een fiets naar de fietsenmaker brengen. En als dan die ene fiets begint te slingeren, ik vind het altijd wel een gevaarlijk gedoe. Maar dan kan het zo zijn dat die voorwielen uit elkaar gaan, dat er eigenlijk twee banen gevolgd worden. En dat kan natuurlijk niet goed gaan, want als iemand er niet toe bekwaam is, dan valt hij. Wie in twee wegen wil gaan, wie denkt dat hij de Heere kan dienen en tegelijkertijd ook de wereld kan dienen. Kan vertrouwen op iets anders buiten de Heere, naast de Heere of zelfs boven de Heere. Die dient de Heere in het geheel niet. Niemand kan twee Heeren dienen, zegt de Heere Jezus. Een zwijgen, een schandelijk zwijgen. En het volk antwoordde hem niet één woord. Laat zulk een zwijgen bij ons niet gevonden worden. Wat wij hebben te belijden aan de Heere, belijd dat. En daartoe heeft de Heere ook in de voortgang van deze geschiedenis laten blijken dat hij kwam met zijn roepstem. Want Achab heeft de mensen bij elkaar geroepen. Achab heeft niet durven weigeren. Hij zei wel tegen Elia, gij zijt die beroerder van Israël. Maar toen Elia zei, gij hebt en het uw vaders huis, hebt dit volk beroerd. Toen heeft hij toch maar gedaan wat Elia zei. Wij zien daarin het geduld van de Heer nog met de koning en met het volk. Want vorst en volk worden niet weggevaagd. Maar daar wordt gezegd dat daar iets zal gebeuren. We hebben het gelezen, altaren moesten worden gebouwd. Offerdieren waren er voor de beide partijen. Alles moest gereed gemaakt worden op één ding na het vuur. En dan zouden de priesters van Baal de naam van hun God aanroepen om vuur te geven van de hemel. En Elia zou de naam van de Heere aanroepen om vuur te geven van de hemel. En de God die vuur zou geven, die zou werkelijk God blijken te zijn. En daar heeft het volk wel iets over gezegd. Dat woord is goed. En toen dat gebeurde, was er sprake eerst van een machteloos zwijgen. De profeet Elia heeft de meerderheid voor laten gaan. En hij heeft geweten wat er zou gebeuren. En hij zei, ga jullie maar voor, jullie zijn met velen. En de profeten van Baal hebben alles in gereedheid gebracht. O, in het begin nog niet, maar later zal de tijd gekropen hebben. Want toen ze klaar waren met alles gereed te maken en ze gingen roepen tot Baal, toen hoorde hij niet naar het leek. En ze begonnen 's morgens en ze gingen in de middag verder. En het ging al richting de tijd van het spijsoffer en nog steeds was er niets gebeurd. Hun bidden en smeken en hun steken van zichzelf, het was alles erop gericht om het medelijden van Baal te ontlokken. Je zou kunnen zeggen, ze wilden dat als het ware wel afdwingen. O Baal, antwoord ons. En ze sprongen tegen het altaar, sommigen menen, tenminste de Statenvertalers, die menen dat dat was het altaar van de Heere. Maar het kan ook wel zijn dat ze gesprongen hebben gehinkt om hun eigen altaar, zo valt het ook te vertalen. Dat ze hinkten en dat ze in elk geval sprongen, schreeuwend, bloedend, in uiterste opwinding, in uiterste inspanning, vol razernij. In de hoop dat het zou gebeuren wat ze wilden. En er was geen stem. En er was geen antwoorder. Geen geluid waar je iets van kon maken. Een machteloos zwijgen. Elia heeft ermee gespot. Uw God is aan het peinzen. Of hij is in gesprek. Dat zou ook eventueel ermee bedoeld kunnen worden. Kan zijn dat hij op reis is of dat hij slaapt. Hij is ver weg, roep maar harder. En de tijd ging voorbij en ze hebben geroepen. Geen stem, geen antwoorden, staat er opnieuw. En dan nog een onderstreping ervan, geen opmerking. Geen enkel teken van leven gaf Baal. Hij gaf totaal niet thuis. 3,5 jaar had hij immers al getoond niet te wezen. Degene voor wie ze hem hielden. Oren hebben zij aan het hoofd, maar zij horen er niet mee. Zij van ademtocht beroofd, zijn nog minder dan het vee. Wie tot hen om hulp genaakt, worden hun gelijk gemaakt. De afgoden van de heidenen, goud of zilver, goon in schijn. Het werk van mensen. Er valt niets van deze Baal te verwachten. En dat geldt, laten we dat ook bedenken, van alle afgoden vandaag ook. De idolen die worden nagelopen, de groepen die men vereert. Het geld, het goed, de grootheid van de ogen, de begeerlijkheid van het leven. De zaken waarvan men denkt, dat zal ons het geluk geven. Het gaat voorbij. Laten we om dat te testen maar eens even nadenken over bepaalde zaken. Stel dat iemand inderdaad als jongere zegt, die groep, dat is het voor mij. Stel dat je inderdaad een aantal jaren van leven krijgt. En je wordt ouder en ouder. Zou misschien 30, 40 jaar kunnen zijn dat je dat belangrijk vindt. Maar op den duur zo'n groep wordt minder belangrijk in de ogen van de vereerders. En het kan ook zijn dat er een tijd komt. Dat je terug moet zien en zeggen. Wat heb ik gedaan? Waarom heb ik daar me zo druk voor gemaakt? Want wat kan mij dit alles baten in een echte nood? Dat ik vereerd heb, dat ik mijn betrouwen voor geluk gesteld heb op die of op die. Stel 40, 50, 60, misschien 70 jaar verder. Wie van ons zoals we hier zijn, zou er dan nog zijn? Misschien als de wereld nog staat. Een hele kleine onder ons. 100 jaar niemand meer, zo valt te denken. En alles waar we ons betrouwen op hebben gesteld. Dat hebben we dan achter moeten laten. De mensen, de bezittingen. De zaken waar we vol van waren. De zaken waar we trots op zijn geweest. O zeker, we mogen in dankbaarheid de goede gaven van de Heere gebruiken. Maar al die dingen zullen uiteindelijk achterblijven. En wie daarop heeft gebouwd, zal ermee omvallen. Af en toe worden wellicht ook, dat zal in de Oosterscheldedam ook wel zo zijn, dan worden er sluizen geprobeerd om te kijken of de zaak nog werkt. En dat wordt natuurlijk gedaan met het oog op het feit, als het werkelijk nodig is, dat men dan kan zeggen, het heeft bij de laatste proef gewerkt, dus het was allemaal in orde, dus hopen we er nu gebruik van te kunnen maken. De proef met de Baal liet merken dat hij mislukt is. En we mogen natuurlijk in het gewone leven ons verstand gebruiken en zulke proeven zijn natuurlijk nuttig. Maar als wij de proef nemen met onze afgoden door daarover door te denken en te vragen aan onszelf. Wat zullen die afgoden ons baten als je moet staan voor de grote troon van God? Wie zou er dan van ons één afgod kunnen noemen waar je ook maar iets aan hebt? Baal, hij heeft zichzelf verraden. Een stilzwijgen. Een machteloos zwijgen. Dan kunnen mensen wel roepen tot hun afgod, maar hij zal hen niet verhoren. Ook de afgoden van deze tijd zullen geen baat kunnen geven. Alles wat een mens heeft om zijn vertrouwen op te zetten of zijn verering aan te geven, buiten de enige en ware God, zal teleurstellen. Hebben wij dat inderdaad voor het aangezicht van de Heere beleiden? Of zijn wij vol van de wereld en vol van alles, maar leeg van God? Dat volk, dat betrouwde, die vorst die betrouwde op een afgod die zweeg. Een machteloos zwijgen. En de dwaasheid van dat volk werd aan de kaak gesteld. En in zekere zin is dat een voorrecht. Het is natuurlijk wel pijnlijk als gezegd wordt dat het fundament waarop iemand bouwt niet deugdelijk is. Maar wat is beter dat hij daarmee voortgaat en erin gaat wonen en uiteindelijk erachter komt dat het hele huis in elkaar gaat en dat hij als het ware eronder begraven geraakt. Of dat bijtijds gezegd wordt, ga hier niet mee door en volhard niet op deze weg. Maar bekeert u, want waarom zou u sterven? dat de Heere Elia liet gaan naar de Karmel en dat hij het volk bij elkaar moest roepen. En dat hij daaraan de orde moest stellen hoe het met Baal zat. Dat laat ook zien dat de Heere nog ging vragen naar zijn volk. En dat mogen we er ook bij zeggen. Hij mocht ook laten zien, beter gezegd, de Heere wilde laten zien wie hij was. Want stel dat we alleen zeggen weg met de afgoden. Dan spreken we daarmee een goede zak uit. Maar tegelijkertijd geldt wel, als het zo gaat, net als de Heer Jezus dat zegt, van die ene boze geest, die dan weggaat uit een bepaald vertrek, uit een bepaald huis. Maar terwijl dat de vertrek dan vervolgens leeg blijft staan, dan komt die geest terug met 7 boze geesten, erger dan hij zelf. Afscheid nemen van de afgoden moet gepaard gaan met een vertrouwen, met een buigen voor de Heere, de enige ware God. En hij is wel alle vertrouwen waard. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, een heilig spreken. Elia heeft het altaar in gereedheid gebracht. Opvallend is dat hij daar 12 stenen voor gebruikt. Dat hij niet zegt, ik behoor nu bij het 10-stammenrijk, 10 stenen zijn genoeg. Maar dat hij het altaar van de Heere dat gebroken was, daar herstelt. En dat hij daar 12 stenen voor gebruikt, overeenkomstig het getal van de stammen van Jacobs volk. Het volk van Jacob die Israël genaamd wordt. Het volk dat de Heere zich tot een volk had uitgekozen te midden van de volkeren. Al was er dan scheiding politiek. Elia laat merken als het gaat over de zaken van het geloof, dient daar een eenheid te zijn. En hij heeft dat altaar daar hersteld. 12 stenen heeft het geteld. Het volk moest dichterbij komen om het te zien wat hij ging doen. Dat hij de dienst van de Heer in ere ging herstellen. En ze hebben ook kunnen zien hoe hij dat gedaan heeft met betrekking tot dat vuur. Want daar mocht geen vuur aangelegd worden. Nadat dat jonge rund geslacht was, die jonge stier. En op het altaar gelegd mocht er geen vuur bij komen. Wel om dat laten zien dat hij er ook geen vuur aangebracht heeft. Omdat hij geloofde dat de Heere zeker vuur zou geven. Wilde hij niet dat er achteraf gezegd kan worden door de mensen van het volk. Ja, Elia zelf heeft daar iets aan gedaan. Hij heeft geloofd dat de Heere het zou doen. En het volk mocht naderen en mocht precies zien wat hij deed. En hij heeft gezorgd dat het helemaal nat werd. Hij heeft ervoor gezorgd dat wel een aantal keren, tot 3 maal toe men 4 kruiken water heeft uitgegoten over het altaar, over alles wat erbij was. Hij heeft gegraven een soort greppel van 2 maten zaads. En wat dat precies betekent heeft, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn mensen die denken dat dat geweest is de breedte van een soort emmer die men gebruikte om te zaaien. En er wordt wel gezegd dat zo'n maat 12 liter was, dus dat je als het ware met een emmer net iets groter als de emmers die wij hebben, dat zo 2 keer in de breedte die greppel is geweest. Anderen zeggen 2 maten zaad, dan moet je denken aan 2 voren. Maar hoe het ook is, zij zullen het begrepen hebben en het is duidelijk dat het maar niet zomaar een klein greppeltje was, zoals een klein kind wel eens even op het strand een klein greppeltje maakt. Maar dat het echt iets geweest is waarvoor inzet vereist was. En waarvan duidelijk was dat het inderdaad vol met water kwam te staan. Want de Heere zou gaan werken. De Heere heeft het niet nodig om op een oneerlijke manier de zaken te doen. De Heere haat alles wat met deze bedrog, met bedriegelijke zaken te maken zou hebben. Mensen doen het soms wel, dat ze zeggen, ja, om mijn prestaties te verhogen heb ik afgekeken op school. Of om de prestaties te verhogen gebruiken ze bepaalde middelen. En mensen scheppen soms op over dingen die ze niet werkelijk hebben bereikt, maar waarvan ze eigenlijk wel graag zouden willen dat ze die zouden bereiken. Maar de Heere, de Almachtige, heeft al die oneerlijkheden niet nodig die hij verfoeit. Maar hij doet wat hij beloofd heeft. het geheel de altaar van de Heere. Dat is door Elia zo gemaakt en zo gebruikt dat duidelijk was dat het helemaal nat was. De jonge stier lag erop. Offer dat uitbeeld, plaatsvervanging en toewijding. Offer dat spreekt van de vrede die Elia vraagt aan de Heere. En de lof van de Heere die hij daar ook in tot uitdrukking wil brengen, dat dat dier aan de Heere geofferd wordt. Plaatsvervanging en toewijding, de twee zaken van de ware dienst van God. En ook Elia heeft gebeden. Of de Heere wilde laten zien dat hij God is in Israël. Hij heeft geworsteld als Jacob om zegen voor zichzelf en voor het volk. Ook dat het volk zou erkennen dat hij het niet zomaar gezegd had, maar dat hij inderdaad de knecht van de Heere was. Dat hij niet als het ware op eigen initiatief de zaken gedaan had, maar dat hij wandelde in de weg die de Almachtige hem wees. Hij heeft als het ware de Heere voorgehouden wat in de berijmde Psalm 35 staat. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil, uw recht beslissen mijn geschil. Hij heeft de naam van de Heere daar aangeroepen en beleden als de enige. Te midden van al die priesters van Baal, te midden van dat volk. Daarvoor het aangezicht van Agab. Elia alleen, ja als mens wel. Al waren er dan nog 7000 bij het volk die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Toen hij daar stond, lijkt hij de enige te zijn. De enige die voor de naam van de Heere opkomt. Maar al was hij in die zin de enige, de Heere liet hem niet alleen. Misschien dat hier ook wel mensen zijn die zeggen, ja, daar waar ik werk of daar waar ik kom, daar zijn er zoveel die de Heere niet willen dienen. En dan lijkt het wel alsof je eigenlijk als de enige die daar belangstelling voor heeft, voor de dingen van het woord van God, en laten we hopen, is het dan niet alleen een belangstelling in die zin dat we er wat van weten, maar als we dat werkelijk zoeken, een hartelijke belang daarin leggen. Wat kan een mens zich dan alleen voelen te midden van zoveel anderen? Wat zal Elia in zekere zin alleen zijn geweest, maar hij was niet alleen. En hij heeft mogen merken dat de Heere bij hem was. En hij heeft gesproken tot de God des levens. En hij heeft mogen merken dat daar een heilig spreken bij God vandaan kwam. Vuur viel van de hemel. Aangrijpend zal dat zijn geweest. Het vuur viel niet van de hemel die door wolken zwart geworden was. Want later als Elia spreekt dat er geruis is van regen, dan is er nog niets te zien. Pas later een wolkje als de hand van een man. God liet uit de hemel het vuur vallen. Op bijzondere wijze. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. En als hij nu dat vuur gebruikt om aan te steken dat offer, laat hij het zien dat in die heilige gloed dat offer wordt verteerd. En dat wat eens gebeurde bij de inwijding van de tabernakel en later bij de inwijding van de tempel, hier door de Heere ook gedaan wordt. Dat hij tegenwoordig wil zijn in zijn heilige majesteit, laat hij zich op die manier ervaren. Het wijst ook op zijn grote macht. Het offer verbrandt, het water verdampt, de stenen en het stof worden verteerd en die greppel is geheel leeg. Wat een bijzondere gebeurtenis zal dat zijn geweest. Onvoorstelbaar vuur van de hemel, een heilig spreek. En dat heilige spreken is ook tegelijkertijd een teken van het goddelijk geduld. Want de Heere had dat hele volk kunnen wegdoen. En de Heere had Agab kunnen wegvagen. En de Heere had kunnen zeggen, het heeft lang genoeg geduurd. Stel dat wij contacten met mensen hebben en dat eigenlijk al 3,5 jaar gebleken is, dat die mensen van alles en nog wat doen om dat contact maar kapot te krijgen. Ik denk dat wij dat contact dan op den duur zouden laten verwateren of echt verbreken. En dat we soms ook bewust zouden zeggen, hier zet ik een punt achter. Dat had de Heere naar recht kunnen doen. Maar hij heeft gedacht aan zijn genade. En hij heeft dat volk wel bezocht met zijn tuchtigende hand. Hij heeft dat volk wel bezocht door geen regen daarover te geven, door geen dauw aan dat volk te schenken. Maar tegelijkertijd heeft hij er zorg voor gedragen dat dat volk nog niet weggenomen werd. Moeten wij het soms ook zeggen, wat heeft de Heere veel geduld gehad? En wat heeft hij veel in mijn leven verdragen? En wat ben ik lang mijn eigen gang gegaan? Wat zegt de Heere? Als een volk met de afgoden heeft gehuild. Keer nochtans, keer toch terug naar mij. En dat laat de Heere hier in feite opmerken. En dan mogen we ook bedenken tegen welke tijd dat dit gebeurd is. Het staat op de tijd van het spijsoffer. Men noemt dat wel het zogenaamde avondoffer. Maar men bedoelt dan dat de middag voorbij was, 12 uur bedoelt men daar dan mee. Niet de middag zoals wij dat dan rekenen, 12 uur tot 6 uur of zo. Maar de middag, 12 uur. En dan het zogenaamde avondoffer zouden wij zeggen, dat is een offer midden op de middag, om 3 uur. Spijsoffer. Dan werd in Jeruzalem dat spijsoffer aan de Heere gebracht. Ten tijde van het spijsoffer heeft Elia dat offer gebracht, dat door de Heere werd aangenomen. En dan bedenken we ook dit. Dat het later, even later wel is waar, maar wel in dezelfde lijn was, dat op die tijd van het spijsoffer, daar dat grote offer gebracht is. Van de zoon des mensen die zijn leven heeft gegeven. Elia bracht een var en de Heere verteerde. Maar daar gaf de zoon van God zichzelf. En in het gericht heeft hij zichzelf onbestraffelijk opgeofferd. En dat is ook een prediking voor ons. Opdat wij zouden bedenken, brandoffers nog offer voor de schuld voldeden aan Gods eis nog eer. Maar hij die door de Vader gezonden is, gezonden opdat hij zondaren zou zalig maken, heeft zijn leven gegeven. Zodat mensen die op hem gaan hopen en die hun schuld gaan belijden, niet alleen behoeven te zeggen dat de afgoden nietig zijn, maar ook mogen horen en mogen ervaren dat God goed is voor de ziel die hem zoekt. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. De hitte van Gods gramschap is geblust. Zo mogen allen ervaren die schuilen achter de zoon. En als dan het gericht zal komen, dan mag er gesteund en geleund worden op die volkomen middelaar. Dan zal hij nimmer meer beschamen degene die op hem hopen. Of het volk toen ten tijde van Elia heeft ingestemd van harte met datgene wat de profeet heeft gedaan, in elk geval hebben ze geroepen, de Heere is God, de Heere is God. Eigenlijk staat er nog kernachtiger. De Heere, hij God. Of ze het allen van harte geroepen hebben, dat staat er niet bij. Als we de hele geschiedenislijn lezen uit de tijd van Elia, krijgen we de indruk dat er velen op de oude weg zijn verder gegaan. Maar dat neemt niet weg dat het zo kan zijn geweest, dat er ook wel waren die wel van harte gebogen hebben. Want ze lieten zich voorovervallen en hebben dit geroepen. Maar afgezien van de vraag wie er nu wel of niet dat toen hebben gedaan, mag het wel gevraagd worden, u en jij en ik? Hopen wij op de Heer en op zijn genade alleen? En zeggen wij tegen de afgoden heen en uit? Vertrouwen wij op die God, de God van alle genade, in wie alleen alles te vinden valt? Die priesters, we lezen niet dat ze berouw hadden. En we lezen wel dat ze geslacht werden. Daar ging in vervulling het vonnis van Psalm 135, dat die hen maken hun gelijk worden. En al die op hen betrouwt is, dat wie de afgoden maken, aan die nietige afgoden gelijk zullen worden. Daarmee heeft de profeet vervuld wat er staat in Deuteronomium 13. En die profeet of dromedromer zal gedood worden. Namelijk die profeet of dromedromer die het volk van God misleidt. Om in de stad des Heren niet te voelen die het kwade doen. Tegelijkertijd mogen we zeggen, heeft de Heere dat volk nog gespaard. Maar de misleiders van zijn volk heeft hij om laten brengen. Dat toont de vergelding van de goddelozen. Straks zullen degenen die op de Heere hopen de wereld oordelen. En het psalmwoord wat ervan spreekt, dat zij die bij de beheren behoren bewaard worden, dat getuigt, aan uw zijde zullen er 1000 vallen, 10.000 aan uw rechterhand. Maar tot u zal het niet genaken, tot u zal het oordeel niet naderen. Aan welke kant staat u en jij straks? Dat heeft te maken met aan welke kant we in dit leven staan. Steunen en leunen we op de afgoden? Is het geld, is het goed, is onze eigen kracht? Zijn het mensen in ons leven die op de eerste plaats staan? Dan moeten we zeggen dat we niets meer overhouden van alles wat we hadden. En dat we de toren van God op ons zullen zien neerdalen. Want de toren van God blijft op diegene. Of is het zo dat we schuilen bij de God van Elia? De naam van Elia zegt het, mijn God is de Heer. Die God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Die hem gesteld heeft tot een offerande. En die staat als geslacht in de heerlijkheid. En die leeft en regeert. En die al zijn beloften zal vervullen. Wie door hem is vrijgemaakt, die zal werkelijk vrij zijn. En die zal met Abraham, Isaac en Jacob mogen ingaan. Om eeuwig te mogen zingen van de goedertierenheden van God. En om hem te loven en te prijzen. De Heere is God. Is dat uw? Is dat jouw hartelijke belijdenis? Op de zondag. Door de week. Een zaak van de mond. Een zaak van het hart. Een zaak ook in het leven van elke dag. Dat wij de Heere dienen. Wat een belangrijk punt, want dat kan alleen voortkomen uit de vereniging met die middelaar, met die zaligmaker. Met die genade die Christus heeft verworven, met die zegen die bij hem vandaan komt voor de grootste van de zondaren. Was er toen nog het goddelijk geduld? En Paulus zegt voor de grootste van de zondaren, hij noemt dat zichzelf, is er genade. En dat wil de Heere nog steeds laten blijken. Zij die van die genade niet gediend zijn, zullen welke baal het ook was in hun leven en hoe die ook heeft geheten, uiteindelijk omvallen en beschaamd worden. Maar die Heere die gesproken heeft, met een heilig spreken en die het vuur van de hemel heeft gegeven, die zal het vrolijk licht geven, het licht des levens, aan degene die op hem hopen. Zodat ze het mogen zeggen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer ging mijn ellende mij uit... Bij bijstand bood en het onheil af zou wenden. Tot u, o God, mijn lofzang op te zenden. Door ijver aangespoord. Amen. Zingen wij uit Psalm 85 nu. En daarvan de versen 1 en 4. Psalm 85, vers 1 en 4. Laat ons gemeente danken en bidden. Heer, uw woord, laat er geen enkel misverstand over bestaan. Gij alleen zijt God. Wat heeft Elia dat in alle duidelijkheid beleden? Door uw kracht heeft hij mogen getuigen. Door uw kracht mocht hij staande blijven te midden van zoveel anderen die andere wegen gingen. Heere, vandaag aan de dag wilt u nog steeds laten merken dat u leeft en dat u regeert. Wilt u het laten blijken, ook in onze levens. Geef, Heere, dat wij onszelf zullen onderzoeken. Of wij inderdaad die vrede met u op de eerste plaats hebben staan. En wilt u, Heere, daarvoor zorg dragen. Dat niet welke afgod dan ook het in ons leven voor het zeggen zal hebben. Maar dat uw naam alle eer en roem ontvangen mag. Wil door de kracht van uw Heilige Geest zo werken, dat we het mogen ervaren dat u wonderen doet. En dat de lof van uw naam zal mogen klinken in alle dingen en tot in alle eeuwigheid. In alle dingen van ons leven. En ook straks, als daar het einde van ons aardse bestaan komt. Heere, wilt u ons gedenken. U weet wat elk nodig heeft. Trek van de brede weg af, op welke wijze die ook bewandeld wordt. En voer op dat smalle pad tot ons leven leidt. Geef dat de woorden van deze dag ook gesproken in de diensten gebruikt mogen worden tot eer en verheerlijking van uw naam. En tot zegening voor de harten en levens van mensen, ook in deze plaats. Wilt u ieder gedenken en met ons meegaan, ieder in het zijn of in het haar, ook in de komende week. Wilt u helpen bij alle dingen die te doen zijn? Wilt u wijsheid geven in alle beslissingen die mensen hebben te nemen? Wilt u krachten geven als de weg soms een zware weg is die mensen moeten gaan? Geef ook een dankbaar hart voor uw zegening. Wil dat hier ook laten blijken, als daar de dankdag is. Wilt u geven, Heere, dat al uw zegen ervaren mag worden door de kracht van uw geest en woord. Wij vragen van u, geef ons ook een dankbaar hart, dat u daar nog mee wil voortgaan, met die verkondiging van uw woord. En wilt u velen tot u trekken. Heere, dat die grote dag komt en uw Zoon zal verschijnen op de wolken van de hemel. Wij leggen al deze zaken aan u voor. Wij vragen u om wijsheid en zegen voor hen die ons regeren, voor onze koningin en haar huis en voor allen die u over ons gesteld hebt. Geef dat zij ook zullen vragen naar u, want zij hebben nodig te buigen voor u, om u te belijden als de Allerhoogste Koning. O Heere, wilt u zelf hun harten ertoe neigen? Wilt u geven dat degenen die al het hartelijk verlangen hebben om u ook te dienen, op de plaatsen waar zij staan, als ze op verantwoordelijke plaatsen staan, dat ze in blijvend vertrouwen tot u de Heere zullen opzien, ook of dat alleen staan met zich meebrengt? Geeft u getrouwheid, wijsheid en zegen. Zo leggen wij allerlei zaken voor u neer. En wij smeken u. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. In de vergeving van al onze zonden vragen we het u. U dankend voor krachten die verleend werden aan hen die een bijzondere taak in deze dienst hadden. U biddend om de komst van uw heerlijk koninkrijk. Wij smeken het u alles. In de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam alleen. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 56. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en gaat heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.